Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek.
Welkom bij de thuiswedstrijd. Mijn naam is Hans Wensveen en u kunt luisteren naar een reportage die ik eerder heb gemaakt op de Keukenhof met André Bijk. De uitzending heb ik gemaakt enige tijd geleden. De data klopt niet helemaal. Daarom even vooraf de opmerking dat de Keukenhof dit jaar 2026 is geopend van 19 maart tot 10 mei. In de reportage wordt een andere datum genoemd, maar nogmaals, deze reportage heb ik reeds eerder gemaakt. Ik hoop dat u ervan geniet, want de informatie die er wordt op gegeven is nog steeds actueel en geeft heel veel achtergrondinformatie van de Keukenhof, totdat het park de poorten opent voor al die duizenden, tienduizenden toeristen. Ik vond het een hele interessante reportage. Ik heb er heel veel van geleerd zelf en ik hoop dat het u hetzelfde overkomt. In ieder geval, veel luisterplezier. Ik sta hier met André Bijk op de parkeerplaats van de Keukenhof. En we gaan zo direct de Keukenhof op. En André, fijn dat je mee wil doen aan dit interview. Hoe lang heb jij hier gewerkt?
Ik heb hier 34 jaar gewerkt. En ik ben nu 3 jaar al klaar ermee.
Klaar ermee met pensioen bedoel je?
Ja,
je bent niet klaar met de Keukenhof, want dat vind je nog steeds interessant.
Ja, dat blijft.
Dat blijft. En we gaan een rondje lopen. Dan laten we maar naar de ingang gaan.
Is goed, oké. Okay. We gaan door de dienst ingaan.
Kijk.
Maken we dat nou een stop tegen. Begrijp?
Normaal dan is hier natuurlijk, lopen hier duizenden mensen rond die tijdens de openingsdagen voor de ingang staan. Maar wij gaan door de personeelsingang. We staan nu bij het werkterrein, noem jij dat, André?
Ja, hier is opslag van trekkers en gereedschappen en ook wat ruimte. We hebben natuurlijk een paar weken geleden een onwijs storm gehad, wat op Keukenhof natuurlijk ook veel schade heeft veroorzaakt. Ik zie nu heel veel brokken boomstammen liggen die ze hier kapot zagen in mootjes. Ja, verder is het zo te zien pauze en komt iedereen naar de kantine om wat koffie te drinken.
Een bakje te doen, ja. Ook goed. Nou, we lopen nu het park op en hier op deze plek er staat een draaiorgel normaal.
Ja, normaal, en dat hoor je in heel Lisse natuurlijk als de wind gunstig is. En dat draaiorgel dat staat hier elke dag te draaien. En het staat een beetje in een uithoek van ons park. En daardoor lok je ook wel de mensen deze richting op te lopen, de toeristen. Zodat ze ook deze hoek meenemen in hun...
Ja, want het is wel echt Hollands, hè, een draaiorgel.
Ja, want voor ons is het heel gewoon. Maar als je de toeristen ziet, die staan zich te vergapen. En die staan aan de achterkant te kijken hoe dat dan allemaal werkt en zo. Dus ja, het is wel een Nederlands dingetje volgens mij, zo'n draaiorgel.
Ja, want we lopen nou inderdaad dus hier, wat ik al zei, waar normaal duizenden mensen lopen. Want hoeveel bezoekers heeft het dit jaar gehad?
Nou, dat weet ik niet precies, omdat ik natuurlijk al even een beetje uit beeld ben. Maar het ging wel al heel snel over de miljoen. Dus ik gok toch dat het weer 1,2 of 1,3 miljoen is.
Ja, en elke dag. Want het is 6 weken, 8 weken open per jaar?
Ja, 7 weken zo'n beetje. We gaan eind maart tot 15 mei hooguit. Omdat de voorjaars worden toch steeds warmer ook. Dat merken we hier ook. Ja. Waardoor je dus gewoon niet langer open kan blijven als 15 mei. Omdat je dan je bloei kwijt bent.
Ja, want het is nu juli als we hier lopen. Hoe gaat dat? Want wordt op een zeker moment een plan gemaakt of zo?
Ja, je staat hier nou natuurlijk in het park waar het, wat jij al net zei, heel druk is in het voorjaar. Nu is er helemaal niks te zien. Ook geen kleur. Wat we nu zien is waar al die bloemenperken zijn, is nu gewoon kale grond. Het is gespit en gevreesd en bemest. En het wacht nu alweer dat we mooie perkjes gaan uitzetten en de bollen gaan planten. Verder doen we natuurlijk veel onderhoud aan de hagen en bomen snoeien en gras maaien en alles.
Maar wanneer gaan ze weer aanplanten dan? Of?
In oktober. 1 oktober is onze streefdatum om te beginnen met bollenplanten.
En zo'n plan, hè, want elk jaar is er een thema. Ja. Wanneer wordt dat bedacht en door wie?
Ja, er is een groepje hier. Dat zijn de ontwerpersgroepje en de manager. Die gaan met elkaar een beetje brainstormen.
Die zoeken het thema.
Nou, dit jaar was het makkelijk. Het komend jaar. Want volgend jaar bestaan we 75 jaar.
Okay.
Dus is het thema 75 jaar.
Kijk, ja, dat ligt voor de hand.
Dus dat ligt voor de hand.
En dan worden die bollen geplant. Want de 6 weken of 8 weken lang staan er tulpen of andere soorten bloemen. Hoe kan dat zo lang blijven staan? Hoe gaat dat?
Nou ja, een tulp bloeit ongeveer 3 weken als het een beetje koel weer is.
Ja.
Maar je hebt vroege tulpen en late tulpen. Daarbij heb je natuurlijk veel narcissen, hyacinten. En heel veel bijgoed, dat zijn dan de krokussen, de blauwe druifjes, de sneeuwklokjes. En alles bloeit in een bepaalde periode.
Maar wordt het dan weer opnieuw die bollen in de grond gestopt tijdens het seizoen?
Nee, we stoppen alles in oktober, november en een stukje in december er nog in. En je ziet wel het verschil, hè? Wat je in oktober geplant hebt, bloeit eerder als wat je in december plant. Daar zit ongeveer 1,5 week verschil in qua bloei. Maar ja, een krokus bloeit eind maart.
Er zit natuurlijk ook heel wat techniek hier in de keuken, of zoals die fonteinen. Wat is daarmee aan de hand als jullie gesloten zijn? Wordt het allemaal afgebroken? Of?
Nou, weet je, we hebben natuurlijk een paar hele grote pompen in het buitenwater hangen. En die pompen dat via allerlei slootjes en kanaaltjes door het park heen. En hier en daar hebben we dus een grote fontein of een kleine fontein. We hebben ook wel een hele grote vijver met gewoon open water. Dus, en dat maakt dat keukenhof ook zo uniek. Hè? Het is niet alleen de bollen die je hier tegenkomt. Het is een park met bomen en struiken. Veel bloeiende struiken natuurlijk ook, vooral in het voorjaar.
We hebben die rhododendrons.
Ja, zulke soort dingen allemaal. Ja, ja. En ook veel bomen die bloesems dragen. Die bloeien dan natuurlijk ook allemaal om die tijd. We hebben veel waterpartijen. En het is natuurlijk geweldig rustig hier ook. We hebben geen radio's of andere banden.
Nee.
Dus ook al lopen er hier 30.000 bezoekers op een dag. En je merkt het niet zo heel erg dat het zo druk is.
Nee. Maar het is zo'n prachtig park. Waarom is dat ook niet open in september, oktober?
Nou, de mensen zijn een beetje verwend tegenwoordig. Hè? Als ik ergens heen ga, dan ga ik eerst koffie en dan moet ik naar het toilet. En dan ga ik eens kijken waar ik ben.
Ja, ja.
En als je dat natuurlijk hier ook gaat doen, dan moet je natuurlijk een restaurant openen.
Allerlei dingen faciliteren.
Ja, ja. En het moet veilig zijn. En als wij rondscheuren met trekkers en kranen en graafmachines, dan is dat niet meer veilig.
Ja,
dan kan je niet meer instaan voor veiligheid.
Nee.
Plus, het is een donker bos nu. Kijk, in het voorjaar hebben we natuurlijk heel veel bomen die nog kaal zijn.
Ja.
Waardoor je een hele lichte tuin hebt. Maar nu, als de zon schijnt, gaat het nog wel een beetje. Maar we lopen nu op de eikenlaan. Die eiken die staan hier nu 30 jaar zo'n beetje. Die waren al heel groot toen ze kwamen. Zijn nu nog veel groter. Het is nu gewoon een donker, donker
bos. Ja.
Plus dat we natuurlijk helemaal geen kleur ergens hebben. Nee. Dus ja, mensen die vinden het wel leuk om hier even te wandelen. Maar dan zijn ze ook gauw klaar. Moet je ze dan gratis erin laten of ga je geld ervoor vragen?
Nee.
Nou, zo gauw je een euro gaat vragen aan een bezoeker, verwacht je natuurlijk ook wel dat die
Wat er weer wat is, een koffie of een toilet en zo. Ja,
dus,
want jij zegt er is geen muziek normaal. Maar ik heb toch ook wel meegemaakt dat hier een soort van concerten werden gegeven op bepaalde dagen.
Ja, je hebt in de weekenden ook wel thema-weekenden. Oud-Hollands weekend en een romantisch weekend en zo. En dan is er inderdaad, en soms loopt er een muziekband door het park heen. Dat hoort dan allemaal een beetje bij de beleving van Keukenhof.
Ja.
Dat moet natuurlijk ook geen saaie bedoeling zijn.
Nee. En er staat ook een Oud-Hollandse molen in het park. Die draait natuurlijk alleen maar tijdens dat Keukenhof open is, denk ik.
Nee.
Nee.
Nee, want als je een molen in beheer hebt, dan moet je hem natuurlijk ook laten draaien. Wil je hem natuurlijk in conditie houden.
Oké. Okay.
En een bijkomend ding is dat je door de molenstichting, die betaalt geld voor elke wiekwenteling die je maakt met je molen.
Oh.
Dus elke maand komt hier de molenaar en die zet hem dan even een paar uur aan of een dag.
Ja.
Dat hij in ieder geval in conditie blijft, die molen. Dat alles blijft draaien en smeren en alles. Maar ja, in het voorjaar natuurlijk is hij elke dag draait.
Ja, er staat volop volk op de omloop, en, zoals dat heet.
Ja, en het is natuurlijk een Hollands dingetje. En heel veel bustoeristen die komen, die wordt al tegen de wordt de chauffeur. Die zegt dan, nou, je gaat de Keukenhof in en je loopt naar de molen. En dan heb je natuurlijk al heel veel park gehad, hè?
Ja.
En als je dan terugkomt, dan heb je een beetje alle park gehad en je hebt een hele mooie molen gezien.
Ja. Ja, we horen de vliegtuigen, we zitten natuurlijk vlak bij Schiphol, die komen hier ook regelmatig overheen. En ik heb ook eens gehoord dat hier een helikoptervlucht gemaakt kan worden, is dat zo?
Ja, dat was zo.
Was zo.
Want kijk, je hebt in het voorjaar nog wel eens gehoord dat er helikopters overgaan om de Bollestreek te bekijken. Maar we hadden het zelf ook een keer bedacht vanuit Keukenhof en dan gingen we vanaf de parkeerterrein stegen op. Nou, we weten allemaal dat een vliegtuig herrie maakt.
Ja.
Maar we weten ook dat een helikopter nog veel meer herrie maakt. Ja. Als hij natuurlijk laag overkomt.
Ja, ja, okay.
Dus ja, dat vond geen ene toerist natuurlijk leuk. Alleen diegene die in die helikopter zat.
Oh, dus dat is niet
dus
meer.
Dus dat is afgeschaft, ja.
Maar de rondvaart hebben we nog wel met van die elektrische bootjes, geloof ik.
Ja, het is op een gegeven moment ooit gekomen dat we... Nou ja, vroeger hadden we natuurlijk in de Bollenstreek deden we alles met de boot, hè. De aanvoer van de bollen en de afvoer van de bollen. Daarom hebben we natuurlijk overal tussen de landrijen van die sloten liggen.
Ja.
En toen bedacht iemand van, hey, je kunt ook een rondvaart. Nou ja, dat bedacht niet iemand, want dat was vroeger natuurlijk ook al zo.
Ja.
Toen Keukenhof amper bestond, liepen de bollenkwekers natuurlijk al met een mooie flat die ze het hele jaar gebruikten. Die maakten ze schoon en die deden ze vol met toeristen en dan, huppakee, geld verdienen.
Ja.
En dat is hier een beetje ook ontstaan. We doen het niet meer met een boom en een roeispaan, maar een mooie fluistermotortje.
Ja.
Kan je dus tussen de bollenvelden door.
Hey, André vertelde in het begin dat je 34 jaar hier hebt rondgelopen. Ja. Is er nou heel veel veranderd in die jaren?
Nou, heel veel. Ja. Ik denk ook wel eens, is er ook zoveel veranderd voor mijn tijd als in die 34 jaar dat ik hier werkte? Want kijk, het planten doen we nog steeds met de hand. We kruipen met onze knieën over de grond. En we planten bol voor bol met de hand met een schepje in de grond. Maar toen ik hier begon te werken, deden we dat ook eruit halen. Kropen weer over de grond met een vorkje en haalden we alles eruit. En daarna, als alles eruit was, gingen we met een kruiwagen en een schep. Dan gingen we die perken helemaal met de hand omscheppen.
Zo.
Nou, dat, ja, inderdaad, zo. Dat zo. Was een hele klus. Ja, en als je daarmee klaar was, je ging weer op je knieën om die bollen er weer in te krijgen. Dus het was toen nou niet zo heel erg licht klusje. Je was er eigenlijk heel veel op je knieën. En als je niet op je knieën was, dan stond je te spitten met een... Nou, er zijn machines gekomen, er zijn graafmachines gekomen. Er zijn rooimachines, die waren natuurlijk ook al op het land. Maar het was in Keukenhof is het heel moeilijk om perkjes te rooien.
Mm-hmm.
Nou, die techniek is natuurlijk heel erg verbeterd. Dus het wordt nu machinaal allemaal gerooid. Met een soort trommel wordt de grond opgeschept. Wordt getrommeld. De bollen blijven in die trommel. Hup. En het spitten is ook allemaal machinaal. Dus het enige wat je nog doet kruipend is dus
de bollen erin.
Ja. En verder hebben we natuurlijk een veel groter park ervan gemaakt. Hè? Dus veel meer onderhoud met je hagen en je gras en alles. Voorheen had je alleen maar je bollen en dat was het. En nu heb je een heel mooi park. Wat je het hele jaar natuurlijk mooi moet houden, wil je het in het voorjaar ook mooi hebben.
Ben jij begonnen als planter, zou ik maar zeggen? Wat heb jij gedaan in de loop van die 34 jaar?
Ja, niet veel anders als bollen planten en bollen rooien. Maar uiteindelijk word je een beetje bekend met alles. En En wordt er gevraagd of je een interview wil geven. En op een gegeven moment gaat je dat een beetje makkelijk af.
Ja, dat is wel te merken.
En dan wordt het steeds meer gevraagd. En dan ga je er ook in verdiepen in de geschiedenis en aan alles. En dat maakt het dan wel weer leuker.
Maar zo is die, er zijn ook een, we kunnen een stukje verder. Die hallen, André.
Ja, daar staan we nu vlakbij.
Ja, dat bedacht ik.
Nou, die hallen, dat begon eigenlijk als een koude kas, een warme kas. Vroeger had je natuurlijk een bollenkweker en daarbij had je een kastje. En dan kon je je bollen voortrekken en dan had je ze even eerder. Nou, we hadden hier, toen ik hier kwam, zo'n brok kast staan, weet je wel, zo'n ouderwetse kas. En dat is allemaal afgebroken.
Heb je het dan over een bollenschuur?
Nee, een glazen kast.
Een
grote glazen kast. En daar liepen dan de mensen in en alles was mooi in vakjes verdeeld, de bollen. Mm-hmm. Maar meer was er niet in die kast. Mm-hmm. Het was alleen maar bollen. En voor een kweker was dat heel interessant, want die kon dan de nieuwe soortjes bekijken. Maar voor de toerist was het een beetje, waar loop ik nou naar te kijken? Nou, die glazen kasten zijn allemaal afgebroken. Er is een hele grote hal voor in de plaats gekomen. En een soort gewoon tentoonstellinghallen. En daar hebben we er meer van. We hebben 3-4 tentoonstellinghallen voor binnenshows. En dat maakt het zo mooi, want je hebt nu de ruimte. Je kan niet alleen je bollen laten zien, maar ook je bloemschikkunst, je gewone kunst, je schilderkunst. Alles wat met bloemen en bollen te maken heeft, kan je showen binnen.
Wat hebben die ook thema's dan, die hallen op zich? Of?
We hebben één hal waar we elke week een andere bloemsoort of twee bloemsoorten laten showen. Dus we beginnen bijvoorbeeld met de rozenparade. Dan hebben we de hele week, komen alle rozenkwekers die laten hun product zien. Dat wordt opgebouwd op die dag. De hele week kunnen mensen volop genieten van die rozen. Na één week wordt dat allemaal afgebroken. Alle rozen gaan eruit of worden weggegooid of gaan weer terug naar de kwekers. En dan komt er een freesia of amaryllis show. Dus dan wordt dat in één dag afgebroken en een nieuwe show opgebouwd. En de mensen kunnen dan vanaf de zijlijn kijken van hoe hard iedereen aan het werk is om zo'n show te bouwen.
Ja, dat gebeurt overdag.
Dat gebeurt gewoon overdag.
Hoor ik, ja.
En dan de andere dag gaat die open. En is een hele verse nieuwe show weer. En dat doen we dan 7 weken lang. 7 weken, elke week een andere bloemensoort.
Ja,
dus op een gegeven moment kom je op een dag hier kijken. En dan loop je een prachtige freesia show te bekijken. En dan zeg je, nou, die andere dag, ik ga nog even naar die freesia show kijken. Want die vond ik zo mooi.
Is die weg?
En dan kom je en is die weg. En dan denk je, hé, wat is dat nou? We zijn aan het afbreken.
Kan in een dag gebeuren.
Kan in een dag gebeuren. En dan kom je een dag later en dan heb je een mooie tulpenshow weer. Ja. Op 7 miljoen bollen per seizoen. En,
maar die worden geleverd door?
Door 100 inzenders, hofleveranciers heet dat.
Ja. Mm-hmm.
Die hebben allemaal een deel van hun export of van hun kwekerij. En dat willen ze graag laten showen. Nou, Keukenhof is natuurlijk, dat is het eigenlijk gewoon. Hè. Keukenhof is een showvenster voor het bloemenbollenvak. Dus iedereen die op Keukenhof iets mag showen, die weet dat er een miljoen mensen naar zijn product kijken.
Daar zijn overal bordjes bij.
Ja, en er zit er altijd wel iemand tussen die denkt van, wow, deze vind ik zo mooi. Daar ga ik iets mee proberen om in mijn eigen tuin te krijgen.
Want
dat
betekent
is het
dat
gebeuren.
Voor de buitenlandse toeristen, want die lopen er hier natuurlijk heel veel.
Ja.
En zijn dat dan mensen die dus zo'n bollenkweker gaan benaderen voor Nou ja, de export van bollen.
Ja, nou ja, je kan tegenwoordig alles benaderen via je computer natuurlijk.
Ja, internet, ja.
En er staan ook wat verkopers hier op het terrein. En die verkopen jou een bol, wat jij ziet staan hier. Mm-hmm. Je ziet een mooie witte tulp, die wil je hebben. Nou, dan wordt dat genoteerd. 100 mooie witte tulpen, die sturen wij op zo gauw het de tijd rijp is. Dus in juni, juli, augustus worden alle bollen verstuurd naar waar jij ze wil hebben.
Ja, want ze moeten in augustus moeten ze de grond in. Oh, nee, in oktober.
Dus nu begint de productie. Hè. De bollen zijn nu gerooid. Het wordt geteld, schoongemaakt en het gaat dan de export in.
Ja.
En, of naar de broeierijen voor borsttulpen. Of naar de export waar de mensen graag in Amerika of Frankrijk of Rusland, weet ik voor waar. Ja. Die willen dan die bollen hebben. Dus ja. Dat wordt dan daar naartoe gestuurd.
Ik heb ook gezien dat er verschillende kunstobjecten in het kerkhof staan.
Ja, dat is ook zo'n dingetje bij het parkbeleving. Park, bomen, bloemen, bollen, water en kunst. Ja, als je eigen tuin hebt, heb je ook vaak een mooie vaas of een beeldje in je tuin staan. Ja. En dat is hier natuurlijk ook zo. Dus er is ook een kunstcommissie en die vragen al die kunstenaars of ze iets willen sturen wat ze dit jaar willen laten zien. En dan worden er een stuk of 30 kunstenaars uitgekozen. Die dan hun kunst hier kunnen plaatsen. Ja. En dat is natuurlijk prachtig om...
Worden die gevraagd of bieden die zich aan, die kunsten?
Nou ja, we hebben natuurlijk een hele lijst in de loop der jaren van kunstenaars. En die worden allemaal aangeschreven. En dan sturen hun nu een fotootje of een videootje of een dingetje van wat ze willen laten showen. En dan is er hier een commissie en die gaat het afvinken van deze vinden we
leuk. Een selectie.
En dan probeer je een beetje van alles glas, en hout en ijzer. En dan heb je een grote variatie aan kunst. Ja.
Kun jij eens uitleggen wat toch de fascinatie is van tulpen? Dat is toch een...
Ja, moeilijk hè?
Ja, moeilijk. Want iedereen heeft het altijd over de Hollandse tulpen. Ze komen natuurlijk oorspronkelijk niet hier in Nederland. Hè. Het is in Turkije, als ik me niet vergis.
Ja, nog verder. Nog verder. Afghanistan en in die Oeralgebergte, daar begon de tulp.
Ja.
En de Turken die hebben dat op een gegeven moment naar hun land gehaald. Omdat ze het gewoon een hele mooie bloem vonden. En wij kregen hem via Turkije. En wij vonden het ook wel een mooie bloem. Maar wij zagen er ook handel in. En wij gingen die kweken en mooier maken en groter. En weet ik veel allemaal wat we gedaan hebben met die tulpen.
Maar je kunt dus zeggen dat Nederland toch wel het tulpenland is dan?
Ja, omdat we zo die export en het kwekerij en het daarmee aan de slag gingen.
Nieuwe soorten.
Nieuwe soorten. Ja. En maakten daar een feest van natuurlijk. En waarom is dat kweekhof ooit zo groot geworden natuurlijk? We hadden een paar mensen die zagen het licht. En die hebben hier een park gezet. En die zijn over de hele wereld gaan reizen en dit parkje verkopen. En ja, dat was zo gigantisch. Die hadden zoveel beleving om dat te vertellen en te verkopen. Dat iedereen die kwam heel nieuwsgierig van, nou, dan moet het wel heel wat wezen. En het was ook heel wat. Het was meteen het eerste jaar een heel groot succes met 250.000 bezoekers.
Ja, dat was niemand 75 jaar geleden.
75 jaar geleden, 250.000 bezoekers.
Zo.
Dat was niet mis.
Nee.
De Bollensteek was natuurlijk al bekend met de toeristen. In Haarlem had je natuurlijk al heel veel buitenshows. Maar zo in een bos, in een park, een wilde show maken, dat was er nog niet. En dat was een heel groot succes.
Ja, dat is allemaal heel positief. Maar misschien ook een heel klein negatief puntje aan te roeren. Lisse is natuurlijk op zich maar een relatief klein dorp. En als er zo'n 1,5 miljoen mensen in zo'n 6 of 8 weken passeren, dan geeft dat hier en daar, heb ik begrepen hoor, wel eens wat...
We zijn dat heel erg bewust ook, het Kerkhof. En we geven ook sinds een paar jaar alle inwoners van Lisse een vrijkaart voor een dag. Dat ze Kerkhof in kunnen. Als compensatie voor het ongemak dat je toch 6 weken lang iets langer doet over om ergens te komen.
Ja, files en zo.
Files. Ja. En ja, we weten natuurlijk, het hele jaar zijn de wegen vol met files.
Ja.
En als je dan nog een soortje tussen stopt, een bepaalde periode. Ja. Ja. Kijk maar, als je in Zandvoort, als je daar een race krijgt. Ja, je moet alles bijspijkeren om die mensen daar te krijgen. En dat heb je hier ook.
Ja, want er zijn ook heel veel fietsen te huren hier, heb ik begrepen. Ja. En nou fietsen wij zelf ook veel in de Bollenstreek. Maar als je dan mensen die voor het eerst of voor misschien de tweede keer op een fiets zitten, door ons gebied ziet zwalken, want fietsen kan je het nauwelijks noemen.
Ja.
Dat is soms wel lachen, maar het is inderdaad ook wel...
Het is spannend en je moet het natuurlijk ook... willen om het... Kijk, je kan niet verwachten dat iedereen meteen doet zoals het hoort.
Zoals het hoort, nee.
En je moet er ook gewoon... Je weet gewoon 6 weken is Keukenhof. Je hebt rare mensen die capriolen maken, midden op de weg gaan keren omdat ze een bollenveld zien. Je hebt fietsers die midden op het fietspad gaan stoppen. En daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En ja, het lontje is een beetje kort geworden de laatste jaren. Maar dat komt wel goed. We gaan echt wel accepteren dat... Het is nou eenmaal...
Ja, het is,
het is een beroemd park. En listenaar zal het niet zeggen, maar je bent toch een beetje trots... dat het in jouw dorp, dat daar zoveel mensen over de hele wereld komen kijken.
Het is ook voor de middenstand, is het natuurlijk ook een leuke meenemer, toch?
Ja, niet heel erg, want niet mensen, je ziet heel veel toeristen... die komen uit het vliegtuig, die stappen in een bus... Die rijdt Lina Recta hier naartoe. Je komt eruit, je stopt weer in de bus, je gaat naar je vliegveld.
Oh ja, ja, die komen heel
en niet, heel Nederland heb je gezien, want je hebt alleen Keukenhof gezien, maar zo ziet Nederland er dus uit voor sommige toeristen.
Ja.
Maar ja. Tuurlijk, ja. Vroeger kwamen er veel meer mensen met touringcars. Dat is ietsje minder. Heel veel mensen komen nu met personenauto's.
Ja.
En ja, daar heeft de lokale bevolking, de middenstand wel wat mee natuurlijk. Ja. Van de hotels en de restaurants.
Ik hoorde trouwens van een bolleboer heet dat een leuke anekdote. Dat zien we zelf ook. Dat mensen gewoon inderdaad over de hekken heen stappen. Midden in die bollevelden foto's gaan staan maken. Ze liggen er zelfs in. Dat is dan helemaal leuk. En er staan zulke borden van dat het niet mag. En die anekdote gaat hierover. Dat die bolleboer die zag dat. En die zag ook dat er een auto open stond. En die is in die auto gaan zitten. En toen kwam er iemand terug. En die zei, wat doe jij in mijn auto? Toen zei, ja, wat doe jij in mijn bollenveld?
Ja, ja.
Maar dat gebeurt wel veel, hè? Dat mensen...
Ja, ik weet niet hoe het precies in het buitenland is. Maar hier in de bollensteken word je opgevoed van... je komt niet op iemand anders land. Omdat je weet, je kan dingen beschadigen. Je kan ziektes overlopen. Dus je blijft uit de bollenlanden. Maar de toeristen die denken allemaal... dat die bollenvelden voor hun gemaakt zijn. Dat het een toeristische attractie is.
Ja, ja.
Ze beseffen niet dat het ons... Dat het je eten is,
je handel.
Ja. Daar wil je geen schade in hebben en daar wil je niks. En heel veel toeristen zullen heel voorzichtig het paadje lopen. Maar je hebt altijd toeristen, wat ik net al zei, die zoeken die grens op. Die willen er te gaan tussen liggen en van alles en nog wat.
Ja. Ja.
En ik weet zelf ook hoor, als kind moest je ook in die bollenvelden bloemen koppen. En dan ging je ook in zo'n paadje liggen en dan lag je naar de lucht te kijken. En dan lag je in die geur van die bollen. En dat is natuurlijk geweldig.
Ja, dat is
een beleving. Van heb ik jou daar. En ik moet zeggen, er wordt schade gelopen als je in het bollenvak zit. Maar mijn schoonzusje, die was een vrouw van een bollenkweker. En die had er zoveel moeite mee met die toeristen allemaal die in haar tulpen liepen. En toen, op een gegeven moment kwam er een hagelbui los.
Oei.
En die hagel die had zoveel schade aangericht aan die tulpenbladeren. Toen dacht ze, ja... Ik ga dat relativeren. Die mensen die maken wel een beetje schade, maar niet zoveel.
Kom een paar collega's langs.
De natuur kan er ook wat van om schade te veroorzaken. Je moet het een beetje zien, je moet het een beetje nemen en geven. Maar het blijft heel veel. En een hyacint is een heel gevoelig product. Die kan erg veel ziektes oplopen. En dat zit op het blad, een virus. En als het een beetje vochtig is en je loopt daar doorheen, dan verspreid je dat enorm snel. En daar hebben hier Sinterkwekers een enorme hekel
aan. Ja. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat in de bollevelden zelf, daar zijn bij tulpen ook natuurlijk bepaalde ziektes die daar zijn. En die, daar lopen mensen rond te koekeloeren of een tulp een bepaald vlekje heeft. En dat heet de ziekzoekers of zo?
Ja, ziekzoekers is een vak. En het is vaak een virus wat veroorzaakt wordt door luizen van de ene plant naar de andere plant. Maar een virus begint natuurlijk op het blad, maar gaat via de sappen terug naar de bol. En veroorzaakt daar een soort schade in die bol. Dat zie je niet. Maar als je die bol volgend jaar weer oplant, dan komt dat virus met die plant mee omhoog. En die gaat daar die plant aantasten.
Ja, ja.
De bloem, je hebt bloemvirus, je hebt bladvirus, van alles en nog wat. En dat is het eerste jaar misschien nog niet zo heel erg. Dan denk je, oh, er zit een streepje met tulp. Maar als je dat blijft voortkweken, hè, dan wordt dat steeds erger. En op een gegeven moment bloeit hij minder en dan gaat krom bloeien. Dus je wil dat voorkomen. Dus elke virus die je ziet, die wil je meteen uit je bol hebben.
En die ziekzoekers, die zien dat?
Ja, je loopt door het veld heen. Je hebt een bepaalde kijk. Je weet waar je naar moet kijken. Dus je gaat niet naar andere allerlei dingen kijken. Je gaat ook niet steeds omhoog kijken naar vliegtuigen en auto's en hallo. Je blijft geconcentreerd naar je tulpenblad kijken. En dan op een gegeven moment, elk stipje wat je dan ziet, dat valt al op. Ja. En die haal je eruit dan, op dat moment.
Dat is een ziekzoeker.
Dat is een ziekzoeker. En
nou, we lopen nu de Willem-Alexanderhal in, waar het normaal gigantisch druk. Kijk, André wordt heel vriendelijk ontvangen hier. Nou, het is hier normaal gigantisch druk. Maar wat gebeurt hier normaal, André?
Nou, de bollen die hier gestaan hebben, die zijn ook allemaal gerooid. De vakken zijn heel prachtig mooi gespit en omgewerkt. Er is een groen bemesting gezaaid, zie ik. Dus over een paar weken is die er groen. En dan, dat is ook om je grond levend te houden. En er is nou een onderhoudsmonteur zijn er nu bezig. Om toch ook hier, we hebben zonneschermen hier hangen en van alles en nog wat is er in deze kas. Dat moet natuurlijk allemaal functioneel en goed werken. En dat moet klaar zijn op het moment dat de showtijd begint in maart. Dan ga je niet zeggen, er moet nog even het een en ander opnieuw gemaakt worden.
Nee.
Dus daar ben je de hele zomer ben je daar ook mee bezig.
Is dit ook die hal waar die vijver in was, waar mensen geld in gooien?
Ja, we hebben hier twee vijvers. En ik snap het niet zo goed, maar waarschijnlijk is het als je een muntje over je schouders in het water gooit, dan mag je een gelukswens doen.
Oh.
Of een wens.
Ja.
En wij vinden het wel leuk, want mensen kiepen daar natuurlijk van alles en nog wat in. Voorheen had je allemaal buitenlandse muntjes waar je niet zoveel aan had. Maar nu zijn het allemaal euromuntjes. Ja. En dat is toch wel een flux bedrag wat er zo in die 7 weken ingegooid wordt.
En waar gaat dat naartoe?
En dat gaat naar de scouting in Lisse.
Oké.
En die zijn op een gegeven moment, die vroegen of ze dat mochten hebben. Want het moet natuurlijk schoongemaakt worden. Hè. Je hebt heel veel werk aan. Je moet het uitsorteren. Want er zitten nog wel heel veel buitenlands muntjes door.
Mm-hmm.
Ja, als je dat gaat doen terwijl je natuurlijk zelf 50 euro per uur kost.
Ja.
Dan verdien je er niks aan.
Nee, dat verdien je niks aan.
Maar als je natuurlijk zo'n vrijwilligersgroep hebt, een scoutinggroep die, hè, die willen dat wel eruit halen en schoonmaken en naar de bank brengen. Nou, die hebben daar een paar honderden euro's winnen ze mee. En voor een vereniging is dat natuurlijk geld.
Heel veel geld, ja.
Dus zo werkt dat een beetje. Dus, ook dus de scouting van Lisse heeft een voordeel aan dat keukenhof er is.
Leuk!
Kijk, dat is ook zo'n dingetje. We zitten natuurlijk in een bos. En iedereen die een tuin hebt met bomen, die weet dat het heel moeilijk is om een mooi grasveld eronder aan te houden.
Ja.
Wat wij nu hebben in een bos is heel veel mooi gras in het voorjaar. Prachtig, prachtig mooi gras. Maar hoe krijg je dat? Nou, dat kan je niet het hele jaar door zo mooi houden. Dat lukt je niet in een donker bos. Dus wij hebben een raaigrassoortje. Dat is eigenlijk een voedergras, hè, wat de koeien eten.
Wat de koeien eten, ja.
En dat is heel dun en ielgras, maar het groeit wel heel snel. Dus in februari zaaien wij het hele park opnieuw in.
Er zal heel wat doorheen gaan dan.
Daar staat 7000 kilo gras aan.
Goeiemorgen.
Dan strooi je een beetje af met grond. En in het voorjaar, in maart, is dat al groen.
Ja, ja. En elk jaar moet dat weer.
Elk jaar. En is dat zo mooi dat mensen, je ziet zelfs toeristen, die gaan door de knieën en die voelen aan het gras van, is dit wel echt?
Oh ja, ja, ja.
Of is dit allemaal kunst?
Kunst.
Nou, het is allemaal echt. En we maaien dat natuurlijk 7 weken lang. We geven meteen voeding, we maaien het 7 weken lang. Maar daarna is het ook klaar. Dan is het uitgegroeid, dat gras. En dan gaat het vanzelf, sterft het af in het donkere bos.
Maar 7 ton, dat is nog wel.
Ja, dat is hartstikke veel. En daar zijn we ook wel weer weken mee bezig met een hele grote groep. En dan doen een paar mensen, die strooien dat allemaal met de hand uit. En dan zooien mensen erachteraan die dan dat afdekken met een laagje grond.
Ik kan me voorstellen dat jij hier 34 jaar gewerkt hebt. Dat is natuurlijk prachtig mooi in de natuur.
Ja.
En je
ja.
ziet het steeds weer opgroeien en bloeien. En doen.
Nou, het mooie is van keuken of werken is dat je periodes hebt, hè. Je hebt nu die zomerperiode, dat is een park netjes houden, een beetje schoffelen, onkruid en onderhoud. Daarna krijg je plantijd. Dat is ook wel weer een bijzondere tijd, hè? Dat je bollen plant.
Tot december.
Dan ben je met een groepje bezig en dan draai je tot december. Daarna begin je natuurlijk aan je blad opruimen, want dan legt
het
hele bos weg vol met blad. Ja. Dan ga je opruimen, meteen mooi aanharken, alles, gras erop zaaien. Nou, dan is het al bijna, dan is het al maart.
Dan is het
bijna
uit,
open. Dan ga je poetsen en rommelen en rotzooi, dan ga je open. Dan krijg je een hele leuke show uit, 7-8 weken. Daar moet je van genieten, hè?
Ja.
Al die toeristen, dat is prachtig. Ja. Nou, en daarna is het afbreken. Dat is de minst periode, hè? Dan ga je alles afbreken, opruimen. En dan zit je weer in.
Dat is een cyclus, hè?
Dat is een cyclus. En elke keer heb je een cyclus van een 2,5 maand, dat je heel ander werk doet.
Ja.
En daardoor kan je het heel makkelijk van, dan gaan we weer rooien. Of, dan gaan we weer planten.
Ja.
En als je dan klaar bent met planten, dan denk je, wauw, blij toe dat het klaar is.
En
voordat je het weet, is het een jaar verder. En dan denk je, we gaan weer lekker planten.
Ja, mooi.
Dat is heel bijzonder werk.
Zeker.
Ja.
Waar zijn we nu, André?
We zijn nu een beetje in het oudste gedeelte van Keukenhof. En dat was vroeger natuurlijk zandvliektuin. En vandaar, omdat het zo'n oud gedeelte is, zie je ook wijze grote eikenbomen en beukenbomen hier staan. En hier zijn we dus nog op de ouderwetse manier Keukenhof laten zien. Dus we maken hier zo min mogelijk mixperken. We maken zo min mogelijk nieuwe geitjes. Als je hier 15 jaar geleden geweest bent en je komt op deze plek, dan denk je, wauw, dat is nog precies hetzelfde als 15 jaar geleden.
Ja, ja.
En dat heeft ook wel waarde natuurlijk, hè? Dat mensen nog precies zien, maar zo was het toen ook.
Zo
en zo
het
is het nog steeds ook.
Dat betekent 75 jaar geleden was het zo?
Ja,
zo ongeveer.
Toen begon dat hier en we zijn natuurlijk steeds meer uit gaan breiden en erbij gaan doen. En dus het is veel groter geworden als toen het in het begin was. Maar deze bomen die hier nou staan, die stonden 75 jaar geleden ook.
Ja, ja.
En hier hebben allerlei koninginnen en prinsen en hoge metoten langs deze bomen gelopen, waar wij nu ook lopen.
Okay,
dat is natuurlijk ook leuk om te weten.
Ja. Jij bent heel erg enthousiast natuurlijk, dat hoor ik aan alles. Maar ja, dat vind ik mooi. Maar laten we zeggen, heb jij dat ook over kunnen brengen naar je kinderen of een van je kinderen? Hoe is dat overgegaan, jouw liefde voor de keuken?
Mijn kinderen die kwamen al heel vroeg natuurlijk hier ook mee, bij papa helpen. En dat vonden de toeristen natuurlijk geweldig, als er zo'n klein ventje bloemen stond te koppen. Je moet je bloemen koppen om het een beetje netjes te houden. Hè. Als een tulp uitgebloeid is, dan haal je de uitgebloeide bloem eraf. En dan blijft het weer een beetje netjes. En ik was ook heel veel met natuur altijd bezig. En die kinderen van mij die gingen ook altijd mee, overal de natuur. En de jongste die heeft dat toch heel groot opgepikt. Die wist nooit wat hij wilde worden, maar ergens in zijn achterhoofd zat toch dat Keukenhof ook, vond hij ook wel leuk om dat ooit te doen. Nou, ik heb heel veel werkzaamheden gedaan. Maar op een gegeven moment zei die pap, vind je het erg als ik kom solliciteren op Keukenhof?
Vind je het erg als ik kom?
Ja, vader en zoon op dezelfde plek, weet je wel, is wel een dingetje.
Hè? Oh, jullie hebben hier ook samen
Ik heb 2 jaar nog met hem gewerkt. Wat dingen gedaan en geleerd en voorgedaan. Maar hij viel een beetje in een gat. Er was toen geen ontwerper meer. De ontwerper die we hadden, die was weg. En we hadden nog geen nieuwe. En hij heeft ook wel een beetje tekencursussen gedaan en tuinarchitectuurcursus gedaan. Dus hij kwam hier in een gat en de directeur van toen zei van, schets eens wat of teken eens wat of laat eens wat zien, portfolio. Hij is erg dyslectisch, maar alles wat hij wil laten zien tekent hij.
Ja, ja.
Als klein kind al, dus hij kan enorm goed schetsen.
Dat is een gave, joh.
Een gave,
ja.
En ze waren hier helemaal verbaasd van, wauw, jee, ja, zo, ja, dat is wel leuk. En dus hij ging een beetje in dat ontwerp, circuitje kwam hij terecht. En dat werd steeds leuker. En hij ontpopt zich als iemand die een beetje zicht erop heeft. Hè.
Ja, ja.
Hij gaat het park in en dan denk je, kijk, hier staan die bomen op een mooie lijn. Als ik nou aan de overkant van die bomen een mooi perk maak op diezelfde lijn, dan correspondeert het
helemaal niet. Ja.
Dus hij kijkt heel goed in het park wat hij kan en wat hij wil.
Maar de thema's bedenkt hij ook of komt dat?
Hij zit ook zelf in dat in
die
dat
commissie,
groepje,
die,
in de commissie.
Die, ja, die thema's. Die thema's bedenkt en dan tekent hij weer.
En
dan,
ja.
Maar daar ben je wel trots op, denk ik.
Ja, daar ben ik heel trots op. Ja. Ja. Hoe ik hier werkte was, we hadden een ontwerper en die ontwierp wat, een schetsontwerp. En dan vroeg hij aan mij van, ga even kijken, hè. Staan de bomen in de weg of kan dat daar, past dat ertussen?
Mm-hmm.
En dan ging ik meten en kijken en dan kwam ik terug met dat schetsontwerp. Dan zei ik, nou hier staan bomen, dus dat kan niet en hier staat dit en dus zo. En zo speelde het een beetje samen weg. Maar hij doet dat in zijn eentje, hij gaat eerst kijken. En dan denk ik, oh, dit, als ik hier nou deze schets maak en dan even meten. Nou. Dus dat doet hij heel goed.
Mooi. Hoor je het ruisen?
Ja, het ruisen van de bomen. Het is hier ook, is hier ook weer een heel donker bos. Hè? Het is grote eiken, grote beuken. Met hier en daar een zonnig plekje. Maar over het algemeen legt hier alles de hele dag in schaduw.
Ik heb er nooit zo bij stilgestaan als ik hier liep eigenlijk, wat jij nu vertelt. Wat mooi.
Het is alleen maar groen wat je nu ziet. Ik zie één vogel hippen, die zoekt wurmen. Verder zie ik in de verte een lichtval van de zon. Verder is het allemaal donker. De rodo's zijn allemaal groen. Alles is groen en donker.
Ja, want je zit hier eigenlijk in het, vlakbij in het duingebied, hè?
Ja.
In duinen, daar leven konijnen en weet ik veel. Hebben jullie daar
hinder
van?
Ja, hazen hebben wij, ja.
Nee, maar doen die iets met die planten en die bollen? En
ja,
en zo?
Die hazen die vreten heel veel bollen eruit en krokussen. En dat moeten we een beetje in de perk houden. Muizen, ratten, dat moet je toch allemaal in de gaten houden. En
als ja, in de gaten houden, maar hoe
nou ja, als het te veel wordt, moet je ze of vangen of doodschieten.
Dat gebeurt ook?
Dat gebeurt ook.
Oei, oei, oei.
Ja, het is niet anders.
Nee, dat is ook zo.
Als hier wolven komen lopen, dan,
dat moet
dan
ook
moeten
niet.
We ook
met die toeristen gaat het niet handig. Nee, nee.
Is dus mens en natuur, het gaat niet goed samen.
Het wordt een beetje te vol.
En Keukenhof is ook geen natuur. Hè. Keukenhof is gewoon een park.
Een park, ja.
En dat wil je mooi houden. En nu kunnen er heel veel dieren rondlopen zonder dat ze schade maken. Maar in het voorjaar.
Dan moet dat even niet.
Dan moet dat niet. En, nee. Zo werkt dat.
Keukenhof is natuurlijk gemaakt in een bestaand park. Dat bestaande park dat heette Zandvliet vroeger. En dat was een Franse tuin met een wilde bebossing erachter. In die Franse tuin, dat is nou allemaal parkeerterrein geworden. Maar de wilde tuin, die vroeger dus een soort Engelse landschapstuin werd gemaakt, die is er nog steeds. En dat kwam allemaal in verval, hè. Als je rijk bent vroeger, dan kon je ook maar zo opeens weer arm zijn. En dus deze hele tuin is toen in verval geraakt. En in 1800, nog ergens, is de tuin weer hersteld door de familie Zocher. Vader en zoon Zocher, dat waren hele beroemde tuinarchitecten. Die hebben deze tuin weer gemaakt voor de eigenaar van het landgoed Keukenhof. Dus die tuin is toen in ere hersteld. In die tuin zijn we in 1949 Keukenhof begonnen. Toen was het ook alweer achterstallig. Toen zijn er dus weer bepaalde tuinarchitecten gekomen. Die hebben dat weer opgeknapt en alles. Dus heel lang is deze vijver en deze bomen hier al in gebruik.
Ja, je noemde een jaartal iets van 1600 of zo?
Ja, in 1600 is Keukenhof gebouwd, landgoed Keukenhof. Het kasteel, zoals ze dat noemen in Lisse, kasteel Keukenhof, is in 1642 gebouwd. En in die tijd ging het van hand over hand. Dan woonde die er weer in en dan woonde die er weer in. En dan was die weer arm en dan was die weer rijk. En dan werd het weer verkocht. En landerijen werden doorverkocht. Dat het Zandvliet is natuurlijk op een gegeven moment overgenomen door Keukenhof. Dus dat Keukenhof landerijen werden steeds meer en groter. Totdat die natuurlijk ook in de arme bank terecht kwam. En dan vervalt zoiets weer.
Want die vijver en dit stuk tuin behoorden dan ook tot het kasteel Keukenhof, ja, zeg maar.
Ja, het was dus de uitlaatplaats voor de diligence en de rijke mensen die dan op zondagmiddag, ja, die 's winters in Amsterdam woonden en zomers, Amsterdam stonk te veel, die gingen dan hier lekker in het buiten wonen.
Dat was een zogenaamd buiten inderdaad.
Ja, en dan nodigde je je vrienden en je kennis uit en dan ging je hier eens even lekker wandelen. Ja. Dus dat was toen gebruikelijk. En die tuin is altijd blijven bestaan. En nog steeds proberen wij wat Zocher toen ontworpen had, om dat in stand te houden. Dus Zocher ontwierp een grote vijver, een Engelse landschap, tuin eromheen, paden, kronkelende paden eromheen. Een eilandje in het midden, een brug naar het eilandje. Een mooi, leuk serretje op het eilandje. En bomengroepen rond de vijver. Dus niet de hele vijver rondplanten met bomen, maar groepsgewijs plant je een soortje bomen bij elkaar. En dan had je weer een open stuk en dan kreeg je weer een boom.
En dat is nog gebleven?
En dat blijven we houden. En soms probeert iemand om ergens een boom te planten. En ja, maar dat kan helemaal niet. Die hoort daar niet, weet je wel. Dus je wil ook door je tuin van Zocher, dat landschap wil je een beetje in ere houden. En dat lukt nog steeds.
En dat is gelukt.
Ja.
Mooi.
We zijn nu vlakbij het Wilhelmina restaurant. Het is een van de oudste restaurants die er staan. En hier hadden we in de bocht een hele mooie brug leggen. Maar het was natuurlijk een soort een hoofdweg. Dus heel veel bezoekers liepen over die brug heen en terug. Mm-hmm. En op drukke dagen was het zo. Het was een soort flessenhals, weet je wel. Mm-hmm. Dus de mensen liepen zich vast op die brug. Er moest iets anders gebeuren. Nu hebben we hier een hele mooie stenen brug gemaakt. Zo'n Engelsachtige landschapsbrug, weet je wel. Die je wel eens ziet in Engeland, in Schotland. Mm-hmm. Prachtige brug. We kunnen trekkers overheen rijden. We hebben nooit geen opstopingen meer. Maar die bocht, waar we natuurlijk altijd voorheen die oude brug hadden, die is nog bestaand. Dat is nog een stukje park. Dus onze vorige directeur dacht, weet je wat, waar die brug lag, die oude brug, daar gooi ik hele grote stenen in het water. Een soort stepstones, maar wel hele ruige stenen, weet je, een soort rotsblokken. Uh-huh. En wij hadden allemaal van, ja, maar iedereen die daar overheen loopt, die valt ertussen en die breekt zijn enkels en weet ik van wat. En toen zei die, maar je hoeft er niet overheen. Want we hebben een hele mooie brug waar je overheen kan lopen. Ja. Dus die stepstones, dat is voor degene die dat willen en durven.
Ja.
Nou, wat wil nou het geval? Als je in het park loopt, of je kijkt naar de bloemen, of je loopt praten met je naaste buurman en je let helemaal nergens op. Dus je loopt natuurlijk langs deze hele grote brug. Je loopt eigenlijk naar die hoek toe.
Naar die stenen.
Naar die stenen. En dan denk je, hè? Wat gaan we nou krijgen? Nou, als je in een rolstoel zit of een scootmobiel, dan ga je wel terug.
Ja.
Maar als je nog kan lopen, dan ga je toch, ja, ik ga niet helemaal teruglopen hoor. Ik ga er wel overheen. Ja, er braken toch wat mensen, nou, ze niet breken, maar ze vielen wel in het water of ze gleden uit. Of, het was niet zo fraai. En uiteindelijk zijn we tot de ontdekking gekomen, ja, het is ook wel heel erg, het is wel spannend, maar het is ook wel gevaarlijk. Ja, het is spannend, uitdagend, maar ook gevaarlijk. Dus sinds verleden jaar staat er een mooie roestvrijstalen
leuning.
Ertussen, dus je kan linksom en rechtsom van die leuning. Dus als je dreigt uit te glijden, kun je nog gauw even die leuning vastpakken.
Ja, ja.
Ja, het is natuurlijk... Het haalt de spanning en het mooie haalt het er een beetje vanaf.
Ja, ja, de mensen die een beetje van waaghalterij hielden, die waren niet zo voor.
En het is natuurlijk ook mooier om daar zo'n... En net als in een rivier zie je ook wel eens zo'n rotspartij liggen. Ja. Dat is natuurlijk mooi om te zien. En nou staat er opeens een roestvrijstalen hek op. Wat natuurlijk wel weer een beetje de mooiigheid weghaalt. Maar ja, je hebt mooi en functioneel. Hè? Die twee moet je natuurlijk...
En veiligheid.
En veiligheid moet je een beetje samen. Dus ja, je kan ook, als er een Amerikaan overheen loopt en die glijdt uit, dan kan je natuurlijk behoorlijk aangeklaagd worden.
Ja, ja.
En dan kan jij wel zeggen van, ja, je hoeft er niet overheen, maar ja, goed.
Er staat geen bordje bij, nee, het hoeft niet.
Nee, nee. Dus vandaar. Okay. Dus dat is het leuke van deze nieuwe brug. Toestand.
Nou, dit zijn even wat werkgeluiden. Er reizen nu en dan wat trekkers langs, kraantjes die van alles aan het doen zijn. Ja, het is een hele andere Keukenhof als in de periode april-mei, maart-april-mei. Nou, we hebben een heel rondje gemaakt over de Keukenhof, André. Wat doet het je nou als je hier zo loopt, na zoveel jaar te hebben gewerkt hier?
Nou, het is wel leuk om er weer over te praten. En, nou, je hoort enthousiast, is er nog steeds.
Ja, zeker.
Maar het werk wat ik allemaal gedaan heb, dat, op de showtijd na, dat was natuurlijk heel bijzonder werk. Maar hetzelfde tuinwerk, dat mis ik niet zo heel erg.
Op spit en op je knietjes?
Nee, dat mis ik niet.
Dat
ik heb thuis een grote tuin, dus ik kan daar mijn behoeftes kwijt.
Ja, je kan genoeg doen dan.
En, maar het blijft altijd wel bijzonder dat je hier gewerkt hebt in zo'n beroemde tuin, toch?
Ja, zeker. Dat
zal het altijd blijven. En dat je daar toch 35 jaar, 34 jaar lang...
Hè? Je bijdrage hebt mogen leveren, ja.
Dat is wel bijzonder.
Wat ben je gaan doen na je pensioen?
Nou, tijdens mijn werk deed ik al natuurlijk allerlei hobby's, waar ik eigenlijk geen tijd voor had om te werken, omdat ik heel veel hobby's had. En die hobby's zijn doorgezet en uitgebreid. Hè? Dus we schaken, we maken mondorgelmuziek. Inmiddels zit je in het bestuur van zo'n vereniging, omdat je toch tijd over hebt, dacht.
Ja.
Ik zit op de golfbaan en ik doe daar heel veel vrijwilligerswerk.
Ja, okay.
Ik doe ook vrijwilligers bij Langasthof, dat is een dagbesteding. Daar breng ik en dan haal ik de mensen naartoe. Dus
je hebt je tijd.
We hebben ondertussen een kleinkind gekregen en we zijn één dag oppas, opa, oma.
Kijk,
nou, dat is toch ook wel leuk om zo'n ventje op te zien groeien.
Dus als je het hebt over voortplanting, dan
is dat ook weer gelukt. Dus,
nou, André, super bedankt voor je rondleiding en je enthousiaste verhalen.
Graag gedaan.
Okay.
Voor Boer Radio was dit de thuiswedstrijd. Presentatie Hans Wensveen.